De stof waaraan ik mij wijd is helemaal niet nieuw. Want talloze geschiedschrijvers waren van oordeel dat zij de feiten op een meer verfijnde manier konden beschrijven dan hun voorgangers. In elk geval zal ik er vreugde aan beleven zelf een serieuze bijdrage geleverd te hebben aan de verspreiding van de geschiedenis van het belangrijkste volk ter wereld. Mijn onderwerp vraagt bovendien een enorm werk. Het gaat 700 jaar in de geschiedenis terug en sinds zijn bescheiden ontstaan is Rome zo fel gegroeid dat het nu onder de last van zijn eigen grootheid gebukt gaat. Maar ik ben van oordeel dat iedereen zijn volle aandacht moet toespitsen op het volgende. Hoe leefden de mensen van vroeger? Wat waren hun morele normen? Door welke mannen en inspanningen is het wereldrijk ontstaan en gegroeid?
Aldus sprak Titus Livius. Dag luisteraar, welkom. Dank u wel om opnieuw af te stemmen op Geschiedenis voor Herbeginners. In België doet het nu niets anders dan regenen, maar hier is het 40 graden Celsius. Zeg, heel deze stad is één braadpan. De zomer van 2023. Wij zijn de Capitolijn opgeklommen. Dat is de befaamdste van de zeven heuvels van de eeuwige stad. Roma. Daarnet liepen we nog over het Campidoglio. Een schitterend plein ontworpen door Michelangelo met dat gigantische ruiterbeeld van de keizerfilosoof Marcus Aurelius. En nu zijn we in een Renaissance paleis, de Capitolijnse musea. Hier, waar we staan, hebben we een spectaculair totaalzicht op het Forum Romanum. Meer dan 1000 jaar wereldgeschiedenis ligt hier aan onze voeten. Ooit was dit forum het kloppende hart van een wereldrijk. Daar kwamen de Romeinen om te feesten en offeren. Om te speechen en vergaderen. Om te ontspannen en om te roddelen. Ginder loopt de Sacra Via. De heilige weg is dat. Eeuwenlang het decor voor de triomftochten van generaals, de processies van gladiatoren, tippelprostitutie en ook religieuze festivals. De oudste stenen van het forum zijn gelegd in de 6e eeuw voor Christus en de jongste in de 7e eeuw na. Dat is een slordige 1300 jaar. En elke steen daar vertelt een groots verhaal. Daarginds ligt de Curia, dat is de Senaat, waar eeuwenlang het politieke lot is bezegeld van miljoenen mensen. Van Engeland tot in Egypte, van Spanje helemaal tot Syrië. Zoals de aders in een lichaam stroomden ideeën, goederen, religies, mensen en hun talen van overal rond de Middellandse Zee tot hier. Omnes viae Romam ducunt. Alle wegen leiden naar Rome. Maar ook omgekeerd. Er wordt wel eens gezegd, die Romeinen hebben ons denken en doen bepaald. Daar, kijk eens, dat zijn de tempels van Saturnus en dat is die van Castor en Pollux. En daar dan, de heiligdommen van, denk, Mars Ultor, ja, en Venus Genetrix. En wat zien we nog? Ah, het verblijf van de Vestaalse maagden ligt ginder. Dan zien we voor de rest ook nog keizerlijke triomfbogen en hieronder ligt de Rostra. Dat is het spreekgestoelte waar Cicero, de beroemde redenaar, nog moet hebben gestaan. Maar ook Marcus Antonius bij de begrafenis van Julius Caesar. Het forum wordt geflankeerd door een andere heuvel, de Palatijn. En die zucht onder de ruïnes van het keizerlijk paleis. Hoort u het? Palatijn? Paleis? Dank u Romeinen voor al die toffe woorden. En daar zie je aan de horizon, achter het forum, het meest iconische bouwwerk van allemaal. Het Colosseum. Vandaag hebben de Italianen het forum grotendeels blootgelegd. En in deze reeks willen wij hetzelfde doen met de Romeinse geschiedenis. En wij gaan ad fundum, tot op de bodem. Wie waren die Romeinen? Hoe keken ze naar de wereld? Wat was hun modus vivendi? Waar lagen ze wakker van? Wie bestuurde hen? Wie heerste over hen? En tegen wie voerden ze oorlog? We steken van wal bij het prille begin, of op zijn Romeins ab urbe condita, vanaf de stichting van de stad, 753 voor Christus. Dat is meer dan 7 eeuwen voor het begin van onze jaartelling. We zijn intussen op onze stappen teruggekeerd en daar zien we haar staan, de Lupa Capitolina, de beroemde beeldengroep van een wolvin die 2 kinderen zoogt.
Nog steeds wordt verteld dat het ondiepe water, het dobberende kuipje waarin de kinderen waren neergelegd, op het droge neerzette. En dat er toen een dorstige wolvin uit de omliggende bergen van haar pad afweek naar het geblijer van de jongetjes toe. Zij bood haar tepels aan de baby's aan. Zo lief dat zij de kinderen likte met haar tong. Zo vond de meester van het vee van de koning hen. Men zegt dat zijn naam Faustulus was.
Nogmaals bedankt, lieve Livius. Gratias tibi ago. Romulus en Remus, wellicht 's werelds bekendste tweeling. Dit beeld is een soort historisch knip en plaksel. We lezen in onze gids namelijk dat de kinderen uit de 15e eeuw dateren en de wolvin is 3 tot 5 eeuwen ouder. Maar toch kenden de oude Romeinen dit tafereel. In de eerste eeuw voor Christus zou op deze heuvel, de Capitolijn, een gelijkaardige beeldengroep hebben gestaan, voor de tempel van Jupiter, die volgens Cicero door de bliksem werd getroffen. In het jaar 65 was dat. Oh, even belangrijk. U denkt wellicht, is dat hoe je die of die naam uitspreekt in de taal van Latium? Wij kiezen in deze reeks voor de meest herkenbare uitspraak. Dat is niet per se de klassiek Latijnse. En wanneer we jaartallen noemen, dan mag je daar nog zeker 4 afleveringen lang voor Christus bijdenken. We staan nog steeds in de kamer van de wolvin. En rondom ons hangen de Fasti Capitolini, marmeren fragmenten van wat ooit een enorme inscriptie was. Fasti waren oorspronkelijk lijsten van de Dies Fasti. Dat zijn de toegestane of door de goden goedgekeurde dagen. Dan en alleen dan mochten publieke zaken, rechtszaken bijvoorbeeld, afgehandeld worden. Alle andere dagen waren dan nefasti. Nefast. Nog meer etymologie. Nu, die lijsten zijn dan geëvolueerd tot chronologieën van officiële evenementen, feesten of publieke ambten. Onze ogen glijden nu over ontelbare, in marmer gebeitelde namen. Allemaal hoge magistraten. Ze beginnen in de vroege 5e eeuw en gaan helemaal door tot vlak voor onze jaartelling. Helemaal tot de allereerste keizer. Dat is de laatste op de lijst, Augustus. Wie weet sierde deze platen wel zijn triomfboog, daar beneden op het forum. Hij moet zichzelf dan hebben gezien als een soort hoogtepunt, een culmen van deze erelijst. Maar de platen kunnen ook de regia hebben getooid. Dat was de woning van de eerste koningen van Rome en later die van de Romeinse opperpriester, de Pontifex Maximus, vertaald de opperste bruggenbouwer. Hemel, nog meer namen. Ik lees Gnaeus Domitius Aheno Barbus, Marcus Fulvius Flaccus, Gaius Marcius Rutilus. Dit zijn de Fasti Triumphales. Allemaal mannen die na een klinkende militaire overwinning de eer te beurt viel om een triomftocht te mogen houden in de stad. Mensenlief, deze lijst is lang. Hoeveel vijanden hebben ze wel niet laten buigen onder het juk van Rome? Ik zie namen uit mijn lessen van, ik denk, het 2e middelbaar. Keizer, Sulla, hier staat Marius, Servius Tullius. Mensen, dat zit ver. Helemaal tot aan, ja, hier beneden de allereerste triomfator.
Romulus Martis Filius. Romulus, zoon van Mars, ontving een triomf in het eerste jaar van zijn koningschap. Voor een overwinning op de inwoners van Caenina. Op de kalende van de maand maart.
De kalende, ja, dat is 1 maart, het begin van het jaar, in de oudste Romeinse kalender. De kalender van Romulus. Romulus die wordt hier nog 2 keer vermeld, zie ik. Maar wie was deze man? Daar hangt hij nog aan de tepel van een wolvin. En later schenkt hij zijn naam aan een stad. In een wereldrijk. En wat is er dan met dat andere bengeltje gebeurd? Zijn Romulus en Remus het begin van het verhaal van Rome? Als wij de Romeinen willen leren kennen, toch ons doel van deze reeks, dan moeten we de verhalen doorgronden die zij elkaar vertelden en doorvertelden. Verhalen om hun plaats in de wereld te verklaren. Toch, de oorsprong van dit oerverhaal is in nevelen gehuld. Er bestaan verschillende versies van. Soms vullen ze elkaar aan, maar nog vaker spreken ze elkaar tegen. En meestal zijn ze compleet incompatibel. U hoorde al een paar keer Titus Livius, de historicus. Zijn monumentale werk, Ab Urbe Condita, vanaf de stichting van de stad, is min of meer de kanon van Rome geworden. Een beetje context. Livius leefde in de late 1e eeuw voor Christus. We spoelen dus vanaf de stichting van Rome 6 eeuwen door. Hij werd geboren in Patavium, vandaag zeggen we Padua. En zoals quasi alle Romeinse auteurs was hij van rijke komaf en gepokt en gemazeld in de Griekse en Latijnse literatuur, retorica en filosofie. Maar hier, in Rome, begon hij aan zijn magnum opus. 142 boeken. Maar hij stierf nog voordat zijn werk voltooid was en een groot deel ervan is jammer genoeg verloren gegaan. Maar gelukkig hebben andere klassieke auteurs inhoudstafels gemaakt en samenvattingen die wel bewaard zijn. Livius schreef in de vorm van chronologische jaarboeken, ofwel annales. Maar goed, laat ons eens in zijn versie van de Stichting van Rome duiken, terwijl ik uit pure miserie onder deze airco-pak ga staan.
Lang geleden, in een streek die Latium heette, ontvouwde zich het lot van Rea Silvia. Ze was een prinses, de dochter van Numitor, koning van de stad Alba Longa. Als oudste zoon had Numitor recht op de troon, na het overlijden van zijn vader. Maar in die duistere dagen was geweld machtiger dan vaderlijke wil of respect voor ouderdom. Met brute kracht greep Amulius, Numitors jongere broer, de macht. Die omhelsde een leven doordrenkt van gruweldaden en hij stapelde misdaad op misdaad op misdaad. Zo benam hij Numitors zoon het leven en dwong hij Rea Silvia om te dienen als een Vestaalse maagd, zonder het vooruitzicht om nieuw leven voor te brengen. Maar de maagd van Vesta werd onteerd en ze raakte in verwachting van een tweeling. Als vader duidde ze Mars aan. Amulius liet Rea Silvia in de boeien slaan en opsluiten. Vrezend voor de toekomstige rivaliteit van zijn neefjes, beval hij dat ze moesten verdwijnen. Hij liet ze in de onvoorstelbare stromen van de Tiber gooien. Maar door een goddelijk toeval trad de rivier buiten haar oevers. Amulius Trawante legde de pasgeborene dan maar in een primitief gehaakte wieg op de eerste de beste overstroomde plek. De jongetjes dreven af, maar ze bleven haken aan de wortels van een vijgenboom, aan de voet van de Palatijn. Uit de bergen kwam een wolvin, geleid door gehuil. Geruisloos sloop ze door het slijk van de oever en zag ze de naakte borelingen. Vertederd door hun kwetsbaarheid, ging ze beschermend rond hen liggen en begon ze hen zachtjes te likken en te voeden. Daar was het dat een herder met de naam Faustulus de kinderen vond. Hij gaf ze aan zijn vrouw die ze opvoedde als hun bloedeigen zonen. Naarmate de jaren verstreken, nam de kracht van hun lichaam en geest toe. De jongelingen werden bedreven jagers en overvielen zelfs struikrovers. In een tijd van vurige feesten en rituelen, waarbij jonge mannen naakt achter vrouwen aanrenden met zwepen, kwam het verleden de broers achterna. Te midden van het feestgedruis werden ze verrast door op wraak beluste rovers. Ze wisten Remus gevangen te nemen en beschuldigden hem voor de koning van plundering. Welke straf stond hem te wachten? Toen voelde Faustulus zich genoodzaakt om de ware afkomst van de tweeling te ontsluieren. De broers, zich nu bewust van wie ze waren, beraamden een listige aanval op koning Amulius. Ze beroofden hem van het leven en begroetten hun grootvader Numitor opnieuw als de ware koning van Alba Longa. Daarna koesterde de tweeling het verlangen om een nieuwe stad te stichten. Maar als beide helften van een tweeling even oud waren, wie mocht dan regeren? Wie mocht zijn naam aan de stad schenken? Zou het Rome worden of Remoria? Ze besloten bij de goden te raden te gaan. Elk van de broers had post gevat op een heuveltop om een goddelijk teken te ontwaren. Van op de Aventijn spotte Remus als eerste 6 gieren. De overwinning leek verzekerd. Maar dan, niet veel later dan zijn broer, merkte Romulus van op de Palatijn een 12 gieren op, het dubbele. De wedstrijd liep dus af op verwarrende auspiciën. Beide broers werden door hun aanhangers uitgeroepen als winnaar. Maar wie was nu de ware koning? Diegene met het eerste teken of diegene die de meeste gieren had waargenomen? Een schaduw van twist, een waas van jaloezie en een vlaag van woede dreven de ooit zo hechte broers uit elkaar. Om zijn broer te bespotten, sprong Remus over diens nieuwe stadsmuurtje. Romulus ontvlamde in woede en doodde zijn eigen vlees en bloed. En zo stond Romulus helemaal alleen aan de top van de macht, op de Palatijn. Hij verankerde zijn naam in de stad die hij stichtte. En zo werd het lot van Rome geweven. Een stad voorbestemd om het onbekende te verkennen, maar voor altijd achtervolgd door de schimmige echo's van haar verleden.
Wauw, zo omineus allemaal. Vogelspotten, dat werd trouwens echt een ding, hè, in het oude Rome. Een augur of een auspex, dat was een priester, een vogelwichelaar, die de wil van de goden moest bepalen, aan de hand van de vlucht van vogels. We hebben ons intussen verplaatst en we staan in de grote hal van het museum, een en al barok. We zien een groot beeld van paus Urbanus de VIII, dat is van Bernini. En op de muren zien we cyclus van enorme fresco's door Cesari, 17e eeuw. Die fresco's zijn gewijd aan het vroegste Rome. Dat fresco daar heet Ritrovamento della Lupa. Dat is de wolvin en de tweeling aan de Tiber. En ginder zien we Romulus trekt de grenzen van Rome. Ergens op de Palatijn begon het prille Rome als het Roma Quadrata, een vierkante zone waarbinnen Romulus zijn hut bouwde. Hij nam een ploeg, hij trok een voor, terwijl hij voortdurend bad tot de oorlogsgod Mars, Vesta, dat is de godin van het huiselijk haardvuur, en de oppergod, Jupiter. Die ontploegde zone was het pomerium. Wettelijk gezien was alles erbinnen het eigenlijke Rome en alles erbuiten eigendom van Rome. Het was heilig gebied. Binnen het pomerium mochten geen wapens gedragen worden. Geen enkele legerleider mocht er met zijn troepen in. Non plus ultra. Tot hier en niet verder. In latere eeuwen werd het pomerium vergroot en afgebakend symbolisch door witte zuiltjes. Van het stichtingsverhaal zijn vele versies in omloop. Romulus en Remus zouden de zonen zijn van Mars, maar Livius is sceptisch. In zijn versie wordt hun moeder, Rhea Silvia, verkracht en daarna duidt zij Mars aan als vader. Wellicht om haar ontucht te verbergen, haar heiligschennis als Vestaalse maagd. U hoort het goed, beste luisteraar, bij Livius is verkracht worden dus ontucht, van victimblaming gesproken. Meer dan 3 eeuwen later schrijft een ander historicus, Eutropius, over dit goddelijke vaderschap dit. Quantum putatus est, voor zover we het mogen geloven. Andere auteurs die bevestigen dan weer het optreden van Mars, in de vorm van een verkrachting ook, al dan niet door een zwevende fallus die aankomt vliegen uit het heilige vuur van Vesta. En dan de wolvin, die Lupa. Gaat het hier werkelijk om een dier of om een prostituee? Want het woord heeft een dubbele betekenis. De lupanaria waren de Romeinse bordelen. Livius vermeldt dat de vrouw van de herder, Faustulus, bij de andere herders bekend stond als Lupa. En dat kan een aanleiding hebben gegeven tot dat straffe verhaal met de wolvin. Ook over het einde van Rhea Silvia lopen de versies uiteen. Werd ze levend begraven, zoals het ritueel het voorschreef voor Vestalinnen die hun kuisheidsgelofte verbraken. In elk geval, Rome begon met fratricide, broedermoord, en het wordt nog fraaier. Daar boven het standbeeld van paus Urbanus zien we een fresco Ratto delle Sabine. We zien vrouwen die duidelijk tegen hun zin door mannen worden weggesleept, één en al chaos. Ja, goed, ik ga weer aan de airco staan.
Rome heeft nog maar haar eerste stappen in de wereld gezet. Of koning Romulus staat voor een ernstig probleem. Het besef bekruipt hem dat een stad zonder voldoende inwoners niet kan groeien. Daarom roept hij Rome uit tot een toevluchtsoord voor al diegenen die een nieuw begin willen maken. Een hele menigte mannen van obscure afkomst geeft gehoor aan de lokroep. Zowel vrije mannen als slaven als armoedzaaiers. Mettertijd begint het grondgebied van Rome zich uit te strekken over 5 heuvels. De Palatijn en daar rond de Capitolijn, de Aventijn, de Caelius en de Quirinaal. Toch dreigt de grootsheid van Rome slechts 1 generatie te duren. De stad heeft immers geen vrouwen en is, zonder hoop op een nageslacht, gedoemd om uit te sterven. Daarom stuurt Romulus gezanten naar de buurstammen, op zoek naar een verbond. Maar telkens worden ze afgewezen met schamper hoongelach. Romulus ziet zich genoodzaakt zijn toevlucht te nemen tot een list. Hij zet een festival op poten en noemt het de Consualia. En onder de genodigden bevinden zich de Sabijnen, afkomstig uit een bergachtige regio in het noordoosten in het grensgebied van Latium. Er wordt gelachen en gefeest. Vriendschappen ontspinnen zich, maar al snel slaat de sfeer om. Terwijl de Sabijnse gasten afgeleid zijn door wagenrennen, storten Romeinse jonge mannen zich in de menigte en ze schaken elke Sabijnse maagd die ze tegenkomen. Hun broers en vaders, die blazen de aftocht. Maar ze zijn woedend. Daarna verstrijken de maanden en stukje bij beetje verzoenen de Sabijnse vrouwen zich met hun Romeinse belagers. Sommigen krijgen zelfs kinderen met ze. Maar dat is zonder de Sabijnse koning gerekend. Titus Tatius zint op wraak. Hij leidt zijn troepen naar Rome, maar de stad wordt verdedigd door een citadel. De Sabijnen zien echter een zwakke schakel in de verdediging. Tarpeia, de dochter van de Romeinse commandant. Zij wilde Sabijne wel binnenlaten, maar quid pro quo in ruil voor alles wat ze aan hun linkerarm dragen. Zij heeft hun zware gouden armbanden op het oog, maar ze wordt bedolven onder de schilden die door diezelfde armen worden gedragen. De Sabijnen zijn nu in de stad en staan oog in oog met de Romeinen. Het conflict dreigt uit te monden in een bloedbad, tot de Sabijnse, intussen Romeinse vrouwen, het heft in eigen handen nemen. Onverschrokken lopen ze tussen de rondvliegende projectielen, met verwarde haren en gescheurde kledingstukken. Dan spreken ze hun vaders in het ene en hun echtgenoten in het andere kamp toe. Laat de smet van broedermoord niet kleven op onze kinderen. Zoons van de een, kleinzoons van de andere. Dan valt er een plotse stilte. Maar de woorden missen hun doel niet. Beide aanvoerders zweren vrede. Voortaan zullen Sabijnen en Romeinen één staat vormen, met Rome als hun hoofdstad.
Wat een verhaal. Eerst broedermoord en verkrachting. En dan, als een rotte kers op de taart, vrouwenroof. En wat te denken van die Tarpeia. In een andere versie wordt ze door haar stadsgenoten van de rots gegooid. Nou, ergens boven het forum. De Tarpeese rots zou die gaan heten. En nog eeuwenlang zouden de Romeinen er hun grootste verraders afsmijten. Na de Sabijnse maagdenroof richtte Romulus de allereerste tempel op gewijd aan Jupiter, op zijn Palatijn. Onze heuvel, de Capitolijn, werd dan weer de eindhalte van alle triomftochten, waarvan Romulus, dat lazen we er straks, de eerste gaf. En het zou zeker niet zijn laatste zijn, want verschillende naburige steden die de groei van Rome wilden fnuiken, werden door hem overmeesterd. Romulus regeerde 37 jaar. Maar wat is er uiteindelijk met hem gebeurd? Livius, aan jou.
Na deze onsterfelijke prestaties schouwde Romulus zijn leger op het marsveld. Plotseling stak er een hevig onweer op, dat de koning in een zo dichte wolk hulde dat hij volkomen onzichtbaar was voor de vergadering. Vanaf dat uur werd Romulus niet meer op aarde gezien.
Opgezogen door een storm, ten hemel opgenomen door vader Mars. Naast Romulus heeft Rome nog een ander stichtingsverhaal. Stevig verankerd in de fantasie van de Romeinen waren de verhalen over een Trojaanse held, die wij kennen uit de Griekse epe van Homerus. En uit een Hollywood blockbuster uit 2004 met Brad Pitt, Troy. Tenminste, als je op het einde nog aan het opletten was. In een slotscène, waarin de stad in lichterlaaie wordt gezet door de Grieken, geeft Orlando, ik bedoel Paris, het zwaard van zijn vader, koning Priamus, aan een jongeman. Zodat die de andere Trojanen kan beschermen terwijl ze vluchten. Zijn naam, het wordt gevraagd in de film, Aeneas. De zoon van een sterfelijke man, Anchises, en de godin van de liefde, Venus. Een vluchteling die in de Italiaanse laars het gevallen Troje opnieuw zou stichten. Ja, we zitten met een probleem, hè? Was dit dan de echte oorsprong van Rome? Romeinen braken zich er het hoofd over, want de Trojaanse oorlog werd wellicht 4 eeuwen voor Romulus en Remus uitgevochten. Maar gelukkig is daar onze Livius, die vervlecht de Griekse met de Romeinse mythologie. En dat doet ook Virgilius, een beetje later, met zijn monumentale epos, de Aeneis. Dat is in het jaar 19 na Christus. Wanneer Aeneas uit het brandende Troje vlucht, samen met zijn zoon Ascanius en met zijn vader op zijn rug, dan gaat hij de wil van de goden achterna. Maar niet zonder levensgevaarlijke omzwervingen, Bijvoorbeeld, zo ontsnapt hij aan Polyphemus, een hongerige cycloop. En hij laveert tussen Scylla en Charybdis, twee zeemonsters. En in het voorbijvaren breekt hij ook nog eens het hart van de koningin van Carthago, Dido, waarop die zichzelf neersteekt op een brandstapel. Uiteindelijk sticht Aeneas Lavinium, een kuststad aan de Albaanse heuvels op zo'n 30 kilometer van het latere Rome. En zijn zoon Ascanius legt de funderingen van Alba Longa, waar dan generaties later koning Numitor en dus ook diens kleinzoontjes Romulus en Remus geboren worden. Alles klopt terug en de nu definitieve link met Aeneas gaf Rome de glans van helden en goden. En daar gingen ze prat op. Neem nu de familie van de Julii, met Keizer als bekendste telg. Die liet zich voorstaan op hun zogezegd directe afstamming van Aeneas. Wat kunnen we besluiten? De latere Romeinen die zagen zich dus als afstammelingen van een eeuwenoude, illustere beschaving, Troje, en ze waren het door de goden uitverkoren volk. In het huis van de Vestaalse maagden op het Forum werd het Palladium bewaard, een beeld van Pallas Athene, zogezegd nog door Aeneas meegenomen uit Troje. Ik hoor het u denken, wat is hier nu eigenlijk allemaal van waar? Is dit nu dé officiële geschiedenis waaraan ik ben herbegonnen? Al die vage, tegenstrijdige verhalen? Wisten die Romeinen zelf wel waaraan en waaraf? Nu, wij geven graag deze caveat mee. We geloven dit ook niet allemaal zelf. Livius, onze voornaamste bron, was een historicus. Zelf verzamelde hij echter maar weinig primaire bronnen en hij baseerde zich op oudere annalen. Is hij dan geen goede historicus? Van ons, anno 2023, verwacht u waarschijnlijk analyse, stevige bronnenkritiek, meerdere perspectieven. Livius die kende dat ook. Maar in zijn tijd was historiografie, geschiedschrijving, meer een literair genre. Een tikkeltje activistischer ook. Hij was aan het werk gezet door een keizer, Augustus, en hij wilde zijn tijdgenoten een spiegel voorhouden. Het werk van Livius heeft een morele ondertoon, niet echt een neutrale. Hij vraagt zich af waar zijn al die echte Romeinse deugden gebleven. En zijn verhalen, hoe gruwelijk ook, tonen viriliteit, virtus, alles wat een goede man moet zijn, ondernemendheid, respect voor ouderen en voor de goden. Dat waren de verloren gegane waarden die de keizer wilde propageren. Geschiedenis als propaganda dus. Maar toch, van Livius kunnen we enorm veel leren. Vooral over zijn tijdgenoten. Deze verhalen behoorden namelijk tot hun collectieve geheugen. Of Romulus nu echt was ontsproten aan Mars, of wat er zich nu precies had afgespeeld tussen hem en zijn broer, geen enkele Romeinse auteur twijfelde aan zijn bestaan. Hij werd een soort heilige drievuldigheid. Herder, krijger, koning. Divus Romulus, een godheid met zijn eigen cultus. De Romeinen gaven zelf vorm aan hun Mr. Rome. Zeker tot in de 4e eeuw na Christus, dat is al de late keizertijd, konden bezoekers op de Palatijn gaan kijken naar de restanten van de echte hut van Romulus. Al merkten ze zelf op dat die wel heel netjes onderhouden werd. En op diezelfde toer konden ze dan even verderop de Lupercal bezoeken, de grot van de wolvin. Op het Forum tenslotte zag je dan weer de enige echte Ficus ruminalis, de vijgenboom waar de kinderen aanspoelden, ontworteld en opnieuw geplant. Uiteraard is dit allemaal historische fabrikage. Niettemin was Romulus voor de Romeinen een reëel personage. En ze getroosten zich veel moeite om de herinnering levend te houden. Toch waren lang niet alle Romeinen fier op het verhaal. Sommige auteurs verzwegen het, of ze lieten Remus toch nog leven. Wat wij vandaag niet mogen doen, is het verhaal van die tweeling a priori zien als een voorafspiegeling van het latere, gewelddadige Rome dat we in deze reeks nog gaan tegenkomen. Alsof met zo'n degoutante stichting al die latere calamiteiten in de sterren geschreven staan, toch zeker. Van burgeroorlogen tot keizer die wordt doodgestoken. Nee, wat wij willen dat u meeneemt uit deze aflevering is dat het net omgekeerd is. De latere Romeinen, die projecteerden a posteriori, achteraf beschouwd dus, hun manier van leven, hun gewoonte, hun systeem, net op die ontstaansverhalen, met terugwerkende kracht. Dus, het was wellicht niet Romulus die zijn naam schonk aan de stad, maar de stad die de naam Romulus bedacht voor haar fictieve stichter. Nog voorbeelden? De populaire consualia, oogstfeesten, waarbij lastdieren versierd werden en wagerrennen werden gehouden. Ja, dat waren dan diezelfde feesten waarop de Sabijnse maagden waren geroofd, waardoor hun stad was kunnen blijven bestaan. En tenslotte, hoe kwam het dan dat Rome op haar hoogtepunt een miljoenenstad werd? Een smeltkroes van culturen, talen en religies, een geweldige magneet voor het hele Middellandse zeebekken? Ah wel. Was het niet Romulus die zijn stad al van in het begin had opengezet voor om het even welke vreemdeling? In deze reeks willen wij het hele verhaal van Rome vertellen. Maar het Rome dat we vandaag kunnen beschrijven en dat u, wanneer u eraan denkt, wellicht voor uw geestesoog ziet, dat is grotendeels het Rome van de eerste eeuw voor Christus en later. Dat is het Rome van Keizer, Augustus, Cicero, Brutus, Marcus Antonius, Cleopatra, Asterix en Obelix, zo u wil. Dat is de late republiek en de overgang naar de keizertijd. Hoe komt dat? Wel, om aan geschiedenis te doen, moeten we ad fontes gaan. Naar de bronnen, geschreven bronnen. En net die periode heeft nu eenmaal een massa daaraan voortgebracht. Historische werken, filosofische traktaten, brieven bij de vleet, poëzie, et cetera. Voor die periode, 6 eeuwen, bronnenschaarste. Als geschiedenis begint bij de toegang tot voldoende bronnen, dan begint die van deze reeks pas echt in aflevering 3. Goed, we hebben een lange aflevering gemaakt en we zijn ongeveer halfweg. Dit is een goed moment om te pauzeren. Na onze adempauze komen we terug met meer Rome. Bene, welkom terug. Voordat u de draad verliest, wat chronologie. Om te herbeginnen heeft elke goede geschiedenisles een tijdbalk nodig. Zowel u als ik hebben op school geleerd dat Rome begon in 753 voor Christus. Halfweg 8e eeuw dus. Gemakshalve delen we ons verhaal op in 3 grote brokken. Eerst koningen, bijna 250 jaar. Daarna zitten we in de late 6e eeuw. Voor de mensen die van jaartalletjes houden, 509. Daarna is Rome iets minder dan 500 jaar, een half millennium dus, een republiek. Om dan, vlak voor het begin van onze tijdrekening, in 1327 voor Christus een keizerrijk te worden. We smijten hier met eeuwen, we weten het, maar onthoud 250, 500, 500. In de late 5e eeuw, na Christus nu, valt dan het West-Romeinse Rijk. Het jaartal dat u daar vroeger voor moest leren is 476. In het eerste deel van de aflevering zagen we al hoe de Romeinen zichzelf verklaarden. Maar laten we ons nu ook eens gaan kijken naar de stad. Vele luisteraars weten hoe ze er vandaag uitziet. Maar hoe is ze gegroeid? Hoe moeten we ons dat fysiek voorstellen? Wel, volgens de overlevering begon het in een lieflijk landschap van 7 heuvels waarop herdertjes woonden. Jaarlijks vierden de Romeinen hun stichting op 21 april tijdens de Parilia, een herdersfeest. Maar het exacte jaartal 753 is onwaarschijnlijk. Het was pas toen de Romeinen zelf andere steden en kolonies begonnen te stichten, dat ze bezig waren met een precies jaar voor hun begin. Ten tweede die herders. In het vroege Latium werd vooral aan landbouw gedaan. Eigenlijk was heel ons continent tot een dikke 100 jaar geleden één grote landbouwsamenleving. Wat kon er dan in de fantasie van een Romein nog ouder, nog primitiever zijn dan een landbouwer? Juist, een herder. De tijd van de herders, dat is een verzonnen oertijd. U denkt wellicht, nu doet hij het weer. Ik ben een dik half uur geleden naar deze podcast beginnen luisteren om iets bij te leren. En dat blijft hier maar gaan over legendes, mythes, onbetrouwbare roddels. Kunnen hier nu geen harde data aangekoppeld worden, zeg? Archeologische? Geef me stenen, skeletten. Op welke precieze locatie moeten wij het allereerste Rome situeren? Excuses, ook daarover is er verwarring. Onze legende lokaliseert het begin op de Palatijn. Romulus met zijn ploeg, weet u nog. Remus werd begraven op zijn heuvel, de Aventijn. Daarna groeide de stad over deze heuvel, de Capitolijn, en de rest van de 7 ten oosten van de Tiber. Dat zijn de Esquilijn, de Quirinaal, de Viminaal en de Caelius. Maar als we een topografische kaart bekijken, is het niet eenvoudig. We zien 4 grote heuvels, maar ook een aantal ongelijke heuvelkammen. In elk geval meer dan 7 toppen. Archeologische vondsten tonen aan dat er rond 1000 voor Christus in elk geval op of tussen deze heuvels nederzettingen waren, die langzaamaan kunnen zijn samengesmolten. Onder het forum ligt een mysterieus ondergronds heiligdom, de Lapis Niger, de zwarte steen. Het zijn restanten van een heiligdom voor de god Vulcanus uit de 7e of 8e eeuw voor Christus. Dat zijn effectief de vroege koningsdagen. Eind jaren 80 van de 20e eeuw werd aan de Palatijn een stuk muur opgegraven. Dit kan wel eens de afbakening zijn van het Rome van Romulus. Toch, het blijft spijkers op laag water zoeken. En het is niet fijn voor ons om te zeggen, maar zoals bijna alles over het vroege Rome, we weten het niet echt. Maar wat we wel weten, is dat Rome niet in één dag is gebouwd. In de 6e eeuw voor Christus moet de stad zo'n 30.000 inwoners hebben geteld. Dat is voor Vlamingen een stad als Herentals, Hertals. Of voor onze Nederlandse luisteraars, ik heb het even opgezocht, zoveel als Zaltbommel. Ik weet niet waar dat ligt, maar het klinkt enig. De latere Romeinen, die stelden zich een oud Rome voor, dat ofwel al helemaal af was met forum en monumenten en al, ofwel een soort blokkendoos Rome, waarbij elke koning de stad stapsgewijs groter maakte. Laat ons nu eens naar die koningen kijken. Na de verbroedering tussen de Latijnse Romeinen en de Sabijnen zijn er 7 koningen geweest. Wie waren ze en wat hebben ze voor Rome, volgens Livius dan, betekend? Ah ja, voor de luisteraars die de koningen graag uit het hoofd leren, we sommen ze graag voor u op in de show notes op uw scherm. We leren hem ook ineens tellen, in Latijn. Koning Unus, Romulus, samen met zijn voormalige Sabijnse vijand Titus Tatius. Romulus die stond aan de wieg van het eerbiedwaardigste wetgevende orgaan, de Senaat. Senex betekent oude man. En Romulus duidde de 100 edelste, in zijn tijd dus rijkste, mannen aan voor zijn adviesraad. Ook het Romeinse huwelijk ging terug op het allereerste tussen hem en de Sabijnse Hersilia. Koning nummer duo. De vredelievende Numa Pompilius, een Sabijn, van wie trouwens werd beweerd dat hij een romance had beleefd op de zuidelijke glooiingen van de Palatijn, met een nimf nota bene. Luisteraars, we staan nog steeds in die grote hal met die fresco's en daar zien we er een met de naam Numa Pompilius sticht de cultus van de Vestaalse maagden. Numa gaf de Romeinen een officiële religie en een kalender met feestdagen, van 10 naar 12 maanden. November en december waren voortaan niet meer nummer novem en decem, 9 en 10, maar verschoven naar nummer 11 en 12. Koning nummer tres, opnieuw een Latijn. Tullus Hostilius. Ik hoor er hostilis in. Echt een agressieve koning die de band met de goden verwaarloosde. Het allergrootste fresco in deze hal, waar ze ook naar vernoemd is trouwens, gaat over het gevecht tussen de Horatii en de Curiatii. Ik heb dat zelf ooit nog moeten lezen bij Latijn. Livius die vertelt dat het onder Tullus Hostilius opnieuw ruzie is, met Alba Longa deze keer. En de twee steden laten dan hun veten uitvechten door elk een drieling te sturen. Tullus Hostilius werd gestraft voor zijn oorlogszucht. De pest woedde in Rome en Jupiter trof hem met een dodelijke bliksemschicht. Koning nummer quattuor, Ancus Martius, een Sabijn. Nog meer oorlog met Latijnse buursteden. Bij Livius en latere auteurs lezen we over krachtmetingen tussen grote Romeinse legers en machtige vijanden. Anderzijds, al die conflicten spelen zich af op luttele kilometers van de stad. Ook die conflicten zijn een historische projectie van de latere Romeinen, die wel echt epische krachtmetingen kenden, dat gaan we nog zien. Maar in 600 voor Christus is de historische realiteit wel anders. Oorlog moet er eerder hebben uitgezien als elkanders vee pikken. Korte, wederkerige raids op het platteland. Maar goed, Ancus Martius dus, die bouwde ook een haven aan Rome. Ostia. Een prachtige archeologische site waar u toch eens moet gaan wandelen. Rome zelf breidde onder koning nummer 4 uit over de Aventijn en de Janiculus op de westoever van de Tiber. De laatste drie koningen zijn Latijnen nog Sabijnen. Het zijn een reeks van drie Etrusken. Ook zo'n woord dat u nog wel vaag kent van op school. In deze aflevering is al veel tijd gegaan naar wazige verhalen waar we niet zeker van zijn. Maar de Etrusken zijn deels de echte wortels van de Romeinen. De Etruskische cultuur is de eerste grote beschaving op het Italische Schiereiland. Hun hartland waren de Apuaanse Alpen, in het noorden van Toscane, het land van de Tusci of de Etruski. De Romeinen hebben zich met de Etrusken vermengd, na hun steden te hebben veroverd, en hun elites versmolten. Etrusken waren handelaars, zeevaarders, van wie de Romeinen het schrift, de religie en de architecturale kennis erfden. Veel vooraanstaande Romeinse families, zelfs latere keizers, voerden hun stamboom helemaal terug op Etruskische voorouders. Goed, we maken onze lijst af. Drie Etruskische koningen dus. Nummer quinque. Tarquinius Priscus, of de Oudere. Zwaar gepusht door zijn madame Tanaquil. Volgens Livius liet deze koning een enorm afwaterings- en rioolcomplex aanleggen. De Cloaca Maxima. Een puur Etruskische uitvinding en zo groot zegt dat er een schip door kon varen. Vandaag kunnen wij genieten van het prachtige Forum Romanum, maar zonder de Cloaca Maxima was dit nog altijd een moerassige vlakte. Tarquinius Priscus liet ook de eerste stenen leggen van het Forum. Hij organiseerde ook de eerste circus- en gladiatorenspelen en hij begon aan de bouw van een kolos van een tempel, hier op het Capitool. De tempel van Jupiter Optimus Maximus, de eindhalte van de triomftochten. Als opvolger koos hij zijn geadopteerde zoon. Goeie keuze, want als kind stond diens hoofd heel even in brand. En dat is altijd een goed teken van de goden, me dunkt. Koning nummer 6. Servius Tullius. Die zette een dikke stadsmuur rond Rome. Een muur die nu toch al 6 van de 7 heuvels omspande, met een lange gracht eraan. Even tussendoor, vandaag weten we dat vele van die uitbreidingen, zoals de Servische muur of de Cloaca Maxima, veel jonger zijn. Servius Tullius was een politieke hervormer. Hij begon met de vijfjaarlijkse volkstelling, de census, waarbij alle burgers van Rome werden opgedeeld in 193 centuriae, centurien, groepen volgens vermogen. Vermogen bepaald volgens de uitrusting die een burger kon betalen in oorlogstijd. De eerste klasse centuriën, 80 in aantal, waren hevig gepantserd. De vijfde klassers daarentegen, 30 centuriën, die vochten met stenen en slingers. En de allerarmste, 1 centurie, die waren vrijgesteld van militaire dienst. Hoe betrouwbaar zijn mensen die niks te verdedigen hebben, nietwaar? Nu, deelname in het leger gaf ook burgerrechten. Hier begint het Romeins recht. De volkstelling gaf de burgers wat zeggenschap. Ze vormden immers de basis waarop de volksvergadering werd samengesteld, de Comitia Centuriata, niet te verwarren met de Senaat. In de Comitia werden wetten gestemd en magistraten gekozen. Net als in het leger hadden de rijke centuries het overwicht. Goed, we gaan verder. Om koning te worden had Servius Tullius de zonen van zijn voorgangers opzij geschoven en daarom bood hij hen zijn dochters aan. De Tullias, als zoenoffers, zeg maar. Maar het pakte anders uit. De Senaat werd opgehitst tegen de koning die op straat werd vermoord. En zijn eigen dochter reed met een kar over zijn lijk om zeker te zijn van zijn einde. Heel proper. En zo komen we bij nummer septem. Last and definitely least, want na hem is het gedaan. Tarquinius Superbus. De naam is een voorteken. Nomen est omen. Tarquinius de Hooghartige. En verbonden met deze koning is het treurige lot van opnieuw een vrouw.
Terwijl ze in beslag genomen werden door verdriet, trok Brutus het mes uit de wonden van Lucretia, hield het druipend van het bloed voor zich uit en zei: bij dit voor het koninklijk onrecht zeer kuiste bloed zweer ik en u, goden, maak ik tot mijn getuige dat ik Lucius Tarquinius Superbus met zijn misdadige echtgenote en zijn gehele nageslacht van kinderen te vuur en te zwaard en met welk geweld ik verder ook maar kan, zal vervolgen en niet zal dulden dat zij, of wie dan ook, koning zijn in Rome.
Een theatrale uitroep in een van de laatste scènes van het koningschap en van deze aflevering. We zijn er bijna. Brutus' moeder was de zus van de koning, en Brutus' broer was al omgebracht onder het schrikbewind van nonkel Tarquinius. Om met rust gelaten te worden, deed Brutus zichzelf voor als beperkt van geest. Zijn naam betekent eigenlijk domoor. Maar het is deze domoor die een einde maakte aan het intussen gehate koningschap. Ons verhaal eindigt zoals het begon. Weerom met een verkrachting.
Terwijl de Romeinse soldaten de stad Ardea belegeren, doden soldaten de tijd in een waas van alcohol en opschepperij. Aan het haardvuur vliegen woorden van uitdaging door de lucht. Wiens vrouw is de beste? Een man werpt een verrassend voorstel in de kring. Laten we terugkeren naar Rome en zelf zien hoe onze vrouwen zich gedragen. Pas dan zullen jullie weten dat mijn vrouw, Lucretia, de beste is. De mannen worden door nieuwsgierigheid gegrepen en de duisternis valt. Ze keren terug naar Rome. Verbijsterd zijn ze wanneer ze met hun eigen ogen zien hoe alle vrouwen de bloemetjes buiten zetten. Met één uitzondering. Lucretia. Zoals het hoort, zit zij achter haar weefgetouw en nodigt ze de mannen uit voor een maaltijd. Onder hen bevindt zich Sextus, de zoon van de koning, die in arrogantie niet moet onderdoen voor zijn vader. Enkele dagen later keert hij in het geniep terug naar het huis, bevangen door een mengeling van nijd en lust. Andermaal wordt hij gastvrij ontvangen. Maar in het holst van de nacht dringt hij de kamer van Lucretia binnen, met getrokken zwaard. Als je me niet geeft wat ik verlang, Lucretia, dood ik jou en je slaaf. Zo zal iedereen denken dat je man je heeft betrapt op overspel. Lucretia geeft toe. Sextus, woeste drift, haalt het van haar vastberaden kuisheid. Met een zware last op het hart vertelt ze later aan haar vader en echtgenoot wat er is gebeurd. Overweldigd door schande stort ze zich op een dolk om haar onschuld te bewijzen.
Dat laatste doet toch denken aan Rea Silvia. Verkracht worden staat gelijk aan onkuisheid. Lucretia werd een krachtig symbool van een moraal die vandaag niet meer de onze is. Er zijn munten uit de keizertijd waarop we aan de ene kant keizer Hadrianus zien, mannelijke politieke macht, en aan de andere kant vrouwen pudicitia, kuisheid, netjes gezeten op een stoel. Het tragische lot van Lucretia leidde tot het verdrijven van de laatste koning door Brutus en bereidde de weg voor de Republiek. De stichter van Rome, Romulus, mocht dan wel een koning zijn, de hele Romeinse geschiedenis lang zou Rex een waar scheldwoord blijven, met de connotatie van wreedheid en politieke willekeur. Koningschap was tirannie. Dat nooit meer. Lang luidde onder historici het verdict: ook die koningen zijn fabeltjes, in stand gehouden door machtige families, de nobilitas, die zichzelf op die manier diepe wortels gaven. Do the math. Ook voor ons klinkt 7 koningen op 250 jaar als een record. Maar vandaag zijn oudheidkundigen voorzichtiger. Ooit moet Rome toch een soort monarchie hebben gekend. Afsluiten doen we vandaag met een laatste stukje uit Ab Urbe Condita.
De grijze oudheid mag het menselijke en het goddelijke vermengen en zo het begin van steden een verhevener status geven. Geen volk verdient meer de vrijheid om zijn oorsprong heilig te maken en te herleiden tot een goddelijk initiatief. Het Romeinse volk heeft zo'n grote roem in de oorlog dat alle volkeren accepteren dat het Mars noemt als de vader van zijn stichter en zijn eigen vader, met dezelfde kalmte waarmee zij het Romeins gezag aanvaarden.
Toch een imperialistisch toontje, vindt u niet? Livius heeft het over oorlog en over volkeren die het Romeins gezag aanvaarden. Dat is voor de volgende keer, wanneer we zien hoe Rome groeit en hoe de Republiek voor het eerst echt serieus op de proef wordt gesteld. Rome's allereerste aartsvijand zal de Alpen oversteken met olifanten. Echt gebeurd. U heeft het gehaald, we zijn er voor vandaag. Hopelijk bent u goed herbegonnen en hebben wij u benieuwd gemaakt naar het verdere wedervaren van de zone van Mars. Deze aflevering werd geschreven door uw gebruikelijke triumviraat, Laurent Poche, Benjamin Gooivaarts en mezelf, Jonas Goosenaerts. Filip Veekmans sonoriseerde het geheel. Voor hun gewaardeerde stemmenwerk bedanken we de getalenteerde Bart Meijs en de fantastische Veerle Eikermans. En voor een kritische lezing van onze teksten bedanken we Silke de Keizer, Els Schools en Valérie Wijns. U kunt ons steunen door ons ad libitum, naar believen dus, een fooi toe te stoppen via fooiepot.com/geschiedenis voor herbeginners of door onze kalender te kopen, uitgegeven bij Lano. Volg ons op sociale media en geef ons gerust een positieve recensie op het platform waarop u luistert. Graag tot de volgende keer. Valé.